De scholen der profeten. De Heere zelf leidde de opvoeding van Israël. Zijn zorg beperkte zich niet tot de godsdienstige belangen alleen. Alles wat te maken had met hun verstandelijke en lichamelijke welzijn, stond onder zijn goddelijke voorziening en viel onder zijn wetten. God had de Hebreeën geboden zijn wetten bekend te maken aan hun kinderen en hun te vertellen over zijn handelingen met hun vaderen. Dit was een van de bijzondere taken van elke ouder. Iets wat ze niet aan anderen mochten overlaten. Niet de vreemdeling, maar de liefhebbende vader en moeder moesten de kinderen onderwijzen. Gedachten aan God moesten door heel het dagelijks leven gevlochten zijn. Gods machtige werken in de verlossing van zijn volk en de belofte van de verlosser, die komen zou, moesten dikwijls in de gezinnen van Israël herhaald worden. En het gebruik van beelden en symbolen maakte dat de lessen diep werden ingeprent in het geheugen. De grote waarheden van Gods zorg en van het toekomstige leven moesten worden ingegrift in het jonge verstand. Het kind werd onderwezen om God te ontdekken in de natuur, zowel als in de geopenbaarde woorden van God. De sterren aan de hemel, de bomen en de bloemen in het veld, de statige bergen, de stromende beken, dit alles sprak over de Schepper. De indrukwekkende offerdienst en de dienst in het heiligdom, als ook de woorden van de profeten, waren een openbaring van God. Op deze wijze werd Mozes opgevoed in een eenvoudig huisje in Gozen. Samuel werd ook zo onderricht door Hanna. David kreeg op deze wijze ook les in de heuvels van Bethlehem. En ook Daniel, voordat hij werd weggevoerd in ballingschap. Ook de jeugd van Christus te Nazareth werd op deze wijze doorgebracht. Timotheus leerde zo de waarheden van de Heilige Schrift van zijn grootmoeder Louise en zijn moeder Eunike. 2 Timotheus 1 vers 3 en 3 vers 15. De scholen der profeten werden gesticht door Samuel om dienst te doen als beveiliging tegen het heersende verderf, om de morele en geestelijke groei van de jongeren te bevorderen en de toekomstige voorspoed van het volk in de hand te werken door het voortbrengen van mensen die geschikt waren om leiding te geven door hun vrezen voor de Heere en hun trouw aan God. Hiervoor bracht Samuel jonge groepen mannen samen die vroom, verstandig en vlijtig waren. Zij werden zonen van de profeten genoemd. Terwijl zij omgang hadden met God en zijn woord en zijn werken bestudeerden, schonk God hun wijsheid naast de kennis die ze van nature al bezaten. De leraars waren niet alleen goed onderwezen in de goddelijke waarheden, maar ze hadden zelf omgang met God en ze waren op bijzondere wijze vervuld met Gods geest. Ze genoten de eerbied en het vertrouwen van het volk, zowel wat hun kennis als hun godsvrucht aanging. In de dagen van Samuel waren er twee van zulke scholen, één te Rama, de woonplaats van de profeet, en de ander ter Kirjat Jearim, waar de ark zich bevond. Later werden nog meer scholen gesticht. De leerlingen van deze scholen voorzagen in hun onderhoud door het bewerken van de grond of door andere bezigheid. In Israël was zoiets niet vreemd of vernederend. Het werd juist als een overtreding gezien om de kinderen groot te laten worden zonder dat ze een nuttige bezigheid kenden. Op bevel van God moest ieder kind een of ander vak leren, zelfs al was het kind voorbestemd voor het priesterambt. Vele van de godsdienstleraars voorzagen in hun onderhoud door handenarbeid. Zelfs in de dagen van de apostelen had men voor Paulus en Aquila niet veel minder respect omdat ze in hun onderhoud voorzagen door het maken van tenten. De voornaamste voorwerpen van studie op deze scholen waren Gods wet en de geboden die Mozes gekregen had, de gewijde geschiedenis, gewijde muziek en dichtkunst. De vorm van onderricht verschilde met de theologische scholen in onze tijd, waarnaar veel studenten komen die bij het behalen van hun graad minder weten van Gods woord en van godsdienstige waarheden dan bij het begin van hun studie. In deze scholen van vroeger was het voornaamste doel van de studie om een kennis van Gods wil te vergaren en de plicht van de mens ten opzichte van God te leren kennen. In de geschiedenis zocht men Gods weg te ontdekken. De grote waarheden in de tempeldienst onderwezen werden bestudeerd en het geloof legde beslag op het grote middelpunt van deze dienst, het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Er werd een geest van toewijding gekweekt. Niet alleen leerden de leerlingen de betekenis van het gebed, ze leerden ook hoe ze moesten bidden, hoe ze hun schepper moesten naderen, hoe ze geloof in hem moesten tonen en hoe ze het onderricht van zijn geest moesten verstaan en gehoorzamen. Hun geheiligd verstand bracht uit Gods schatkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn en Gods geest kwam tot uiting in profetie en gewijde gezang. De muziek was bedoeld om een heilig doel te dienen, om de gedachten te leiden naar alles wat zuiver, edel en verheffend is, en om in de ziel toewijding en dank aan God te kweken. Wat een tegenstelling met de hedendaagse muziek! Hoeveel mensen gebruiken deze gaven om zichzelf te verheffen, in plaats van God te verheerlijken? Liefde voor muziek maakt dat onbedachtzamen samengaan met liefhebbers van de wereld in vermakelijkheidsinstellingen, wanneer God zijn kinderen verbiedt daar naartoe te gaan. Zo wordt datgene wat een zegen kan zijn bij het juiste gebruik, een van de meest succesvolle middelen waardoor Satan de geest afbrengt van de plicht en het overdenken van hemelse dingen. Muziek maakt deel uit van de aanbidding van God in de hemel. En in onze liederen moeten wij trachten, zoveel als mogelijk is, de harmonie van de hemelse koren te benaderen. De juiste oefening van de stem is een belangrijk deel van de opvoeding en moet niet verwaarloosd worden. Zingen is als deel van de eredienst evenzeer een vorm van aanbidding als het gebed. Het hart moet voelen wat in het lied leeft, om er op de juiste wijze uiting aan te geven. Hoe groot is het verschil tussen deze scholen waar Gods profeten onderricht gaven en onze moderne onderwijsinstellingen? Hoe weinig scholen zijn er die niet beheerst worden door de gewoonten en de normen van de wereld? Er is een betreuringswaardig gebrek aan goede tucht en oordeelkundige discipline. De onkunde omtrent Gods woord bij hen die voorgeven christenen te zijn, is schrikwekkend. Oppervlakkige gesprekken, alleen maar uitingen van gevoel, worden gezien als onderricht op zedelijk en godsdienstig vlak. Gods gerechtigheid en barmhartigheid, de schoonheid van zijn heiligheid, het loon van het goed doen en de afschuwelijke aard van de zonde en de zekerheid van de verschrikkelijke gevolgen ervan, worden niet nadrukkelijk aan jongeren onderwezen. Verkeerde metgezellen onderwijzen de jeugd op het pad van de misdaad, losbandigheid en ondeugd. Zijn er geen lessen te vinden voor onze hedendaagse opvoeders in deze oude scholen in Israël? Hij die de mens geschapen heeft, heeft ook voorzien in de ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Daarom is werkelijk succes in opvoeding afhankelijk van de trouw waarmee de plannen van de schepper worden uitgevoerd. Het ware doel van de opvoeding is om het beeld van God in de ziel te herstellen. In den beginne schiep God de mens naar zijn beeld. Hij schonk hem edele eigenschappen. Zijn geest was evenredig ontwikkeld en de vermogens van zijn wezen waren harmonieus gevormd. De zonde heeft het beeld van God in de mens mismaakt en haast uitgewist. Om dit beeld te herstellen werd een verlossingsplan gemaakt en de mens een proeftijd toegestaan. Het grote levensdoel is de mens terug te leiden naar de volmaaktheid waarin hij geschapen was. En aan dit doel is al het andere ondergeschikt. Het is de taak van ouders en leraars om bij de opvoeding van de jeugd samen te werken met God en door dit te doen zijn ze Gods medearbeiders. 1 Korintiërs 3 vers 9. Alle eigenschappen die de mens bezit, van geest, ziel en lichaam, heeft hij van God gekregen om ze te gebruiken op een dusdanige wijze dat de hoogste graad van volmaaktheid bereikt kan worden. Deze talenten mag men niet uitsluitend voor zichzelf gebruiken, want Gods karakter is weldadigheid en liefde en dit karakter moeten wij bezitten. Elke eigenschap, elk vermogen waarmee de Schepper ons heeft toegerust, moet gebruikt worden tot zijn eer en tot het welzijn van onze medemensen. Hierin wordt de zuiverste, edelste vreugde gevonden. Als dit beginsel de aandacht had gekregen waarop het recht had, zou er een radicale verandering plaatsvinden in sommige gangbare onderwijsmethodes. In plaats van hoogmoed en zelfzucht te kweken, zouden leraars ernaar streven liefde voor goed doen en waarheid en schoonheid te wekken, het verlangen wakker maken naar geestelijke groei. De leraar zou ernaar streven Gods gaven die in hem leven te ontwikkelen, niet om anderen de ogen uit te steken, maar om te beantwoorden aan het doel van zijn schepper en meer op hem te lijken. In plaats van zich te richten naar aardse maatstaven of gedreven te worden door de wens van zelfverheffing, waardoor men kleingeestig en bekrompen wordt, zou de geest gericht moeten zijn op de schepper, om hem te kennen en gelijk aan hem te worden. De vrezen van de Heere is het begin der wijsheid en het kennen van de hoogheiligen is verstand. Spreuken 9, vers 10. Het grote levenswerk is het bouwen aan het karakter en een kennen van God in de grondslag van alle ware opvoeding. Het doel van de leraar moet zijn om deze kennis mee te delen en het karakter te vormen naar dit beeld. Gods wet openbaart zijn karakter. Daarom zegt de psalmist: al uw geboden zijn gerechtigheid en uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen. Psalm 119, vers 172 en 104. God heeft zich aan ons bekendgemaakt in zijn woord en in de werken van zijn schepping. Door het woord der inspiratie en het woord van de natuur moeten wij God leren kennen. Het is de wet van het verstand dat dit zich aanpast aan de onderwerpen waarbij het geleerd wordt stil te staan. Als het zich bezighoudt met gewone dingen, zal het bekrompen en verzwakt worden. Als het zich nooit met moeilijke vraagstukken bezig zou houden, zal het na een tijdje de macht verliezen verder te groeien. Als opvoeder is er niets met de Bijbel te vergelijken. In Gods woord vindt de geest onderwerpen van de diepgaandste studie, de verhevenste gedachten. De Bijbel is de geschiedenis met de meeste lering voor de mens. Hij komt uit de bron van de eeuwige waarheid en een goddelijke hand heeft zijn zuiverheid door de eeuwen heen beschermd. Hij verlicht het verre verleden dat tervergeefs door de mensen is nagespeurd. In Gods woord zien we de macht die de grondbeginselen van de aarde heeft gelegd en de hemelen heeft uitgespannen. Alleen hier vinden we de geschiedenis van het menselijk geslacht en niet door menselijke vooroordelen of hoogmoed verdraaid. Hier vinden we de strijd, de nederlagen en de overwinningen van grootste mannen die de wereld ooit hebben gekend. Hier worden de grote vragen van plicht en bestemming ontvouwd. Het gordijn dat de zichtbare wereld scheidt van de onzichtbare wereld, wordt terzijde geschoven en we zien de strijd tussen de machten van goed en kwaad, van het eerste komen van zonde tot de laatste overwinning van gerechtigheid en waarheid. En dit alles is een openbaring van Gods karakter. Bij het eerbiedig overdenken van deze waarheden is Gods woord door de geest van de leerling in aanraking gebracht met de geest van God. Deze studie zal niet alleen het karakter veredelen, maar ook de verstandige vermogens versterken en verlevendigen. Het onderricht van de Bijbel heeft een grote invloed op de voorspoed van de mens in alle opzichten van dit leven. Hierdoor worden de beginselen ontvouwd die de hoeksteen vormen van voorspoed voor het volk. Beginselen die nauw verbonden zijn met de welvaart van de maatschappij en die de beveiliging vormen van het gezin. Beginselen zonder welk niemand gelukkig, bruikbaar en geëerd kan zijn in dit leven of hoop kan koesteren in het eeuwige leven. In het leven is er geen enkele voorval, geen enkele menselijke ervaring waarvoor de leer van de Bijbel geen voorzieningen heeft getroffen. Als Gods woord bestudeerd en gehoorzaamd wordt, zal het aan de wereld mannen geven die een beter en actiever verstand hebben dan alles wat menselijke bespiegelingen kunnen geven. Het zal mensen kracht en standvastigheid van karakter geven, een scherpe grip en gezond oordeel. Mensen die een eer voor God en een zegen voor de wereld zullen zijn. Het bestuderen van de wetenschap is slechts een verklaring van Gods handschrift in de stoffelijke wereld. Wetenschap levert door haar onderzoeken alleen maar nieuwe bewijzen van Gods wijsheid en almacht. Als ze op de juiste wijze wordt verstaan, maken het boek van de natuur en het geschreven woord ons bekend met God door iets te leren van de verstandige en weldadige wetten waardoor God werkt. De leerling van God leren zien in alle werken van de schepping. Leraars moeten het voorbeeld van de grote leraar navolgen, die uit de bekende tonelen van de natuur les nam, waardoor zijn onderricht werd vereenvoudigd en een diepe indruk werd gemaakt op de geest van zijn toehoorders. De vogels in de bomen, de bloemen in het dal, de statige bomen, de vruchtbare landerijen, het opkomende graan, de woeste grond, de ondergaande zon die met haar stralen het westen verlichten, dit alles diende om te onderrichten. Hij verbond de zichtbare werken van de Schepper met de woorden van het leven die hij sprak, opdat iedere keer als zijn toehoorders deze voorwerpen zouden zien, hun gedachten gericht zouden worden op de lessen vol waarheid die hij eraan verbonden had. Het beeld van God, geopenbaard in de Bijbel, zien we op de statige bergen, de vruchtbare dalen, de uitgestrekte oceanen. Heel de natuur spreekt de mens van de liefde van zijn Schepper. Hij heeft zich aan ons bekendgemaakt door ontelbare tekenen in de hemelen en op de aarde. Deze wereld is niet alleen maar jammer en ellende. God is liefde staat geschreven op elke knop die ontluikt, op elke bloem en elk grassprietje. Hoewel de aarde doornen en distels heeft voortgebracht, als gevolg van de zonde, heeft de distel bloemen en bloeien de rozen. Alles in de natuur getuigt van de tedere, vaderlijke zorg van onze God en van zijn verlangen om zijn kinderen gelukkig te maken. Zijn geboden en beperkingen zijn niet alleen maar bedoeld om zijn gezag te openbaren, maar in alles wat hij doet, heeft hij het welzijn van zijn kinderen voor ogen. Hij vraagt hen niet iets op te geven dat hun voordeel zou kunnen brengen. De mening die in sommige klassen van de maatschappij bestaat, dat de godsdienst niet meewerkt aan de gezondheid of geluk in dit leven, is een van de gevaarlijkste dwalingen. De Bijbel zegt, de vreze van de Heere is ten leven. Men overnacht verzadigd. Wie is de man die het leven begeert? Vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade, doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De woorden van wijsheid zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Spreuken 19 vers 23, Psalm 34 vers 13 tot 15 en Spreuken 4 vers 22. Ware godsdienst brengt de mens in harmonie met Gods wetten, in lichamelijk, verstandelijk en geestelijk opzicht. Hij leert zelfbeheersing, kalmte, matigheid. Godsdienst veredelt de geest, verfijnt de smaak en heiligt het oordeel. Hij maakt dat de ziel deel heeft aan de zuiverheid van de hemel. Geloof in Gods voorzienigheid maakt de lasten van zorg en onrust lichter. Het vervult het hart met vreugde en tevredenheid in de staat waarin men zich bevindt. Godsdienst bevordert de gezondheid, verlengt het leven en maakt dat de zegeningen meer op prijs worden gesteld. Hij opent voor de ziel een altijd stromende bron van geluk. Allen die nog niet voor Christus hebben gekozen, zouden moeten beseffen dat hij iets heeft dat oneindig veel beter is voor hen dan alles wat ze voor zichzelf wensen. De mens berokkent zichzelf het grootste verlies en het grootste onrecht aan zijn ziel als hij denkt en handelt in strijd met Gods wil. Ware vreugde is nooit te vinden op het pad dat verboden is door hem die weet wat het beste is en die het beste zoekt voor zijn schepselen. Het pad van de overtreding voert naar ellende en ondergang. Maar de wegen van de wijsheid zijn lieflijke wegen, al zijn paden zijn vrede. Spreuken 3 vers 17. Zowel de lichamelijke als de godsdienstige opvoeding op de scholen van de Hebreeën kunnen terecht bestudeerd worden. De waarde van zulk een opvoeding is niet te schatten. Er is een nauwe samenhang tussen de geest en het lichaam. En om een hoge maatstaf te bereiken op moreel en verstandelijk vlak, moet men acht geven op de wetten die ons lichaam beheersen. Om een sterk evenwichtig karakter te bezitten, moeten de verstandelijke en lichamelijke krachten geoefend en ontwikkeld worden. Welke studie leent zich daarvoor beter voor de jongeren dan het bestuderen van dat wonderlijke organisme dat God ons heeft toevertrouwd als mede de studie van de wetten waardoor dit beschermd kan worden? Evenals in de dagen van Israël moet elke jongere onderricht ontvangen in de dagelijkse plichten. Ieder zou een bepaalde kennis moeten bezitten, waardoor hij zo nodig zichzelf kan onderhouden. Dit is noodzakelijk, niet alleen als beveiliging tegen de wisselvalligheid van het leven, maar ook door de invloed ervan op de lichamelijke, verstandelijke en morele ontwikkeling. Al zou het vaststaan dat men nooit zijn toevlucht zou hoeven te nemen tot handenarbeid om in zijn onderhoud te voorzien, toch zou ieder onderwezen moeten worden om te leren werken. Zonder lichamelijke oefening kan niemand genieten van een gezond gestel. En de discipline van goed geregelde arbeid is uiterst belangrijk voor het verkrijgen van een sterke, werkzame geest en een edel karakter. Iedere leerling zou elke dag een gedeelte van zijn tijd moeten besteden aan handenarbeid. Op deze wijze zullen gewoonten worden gevormd en een geest van zelfvertrouwen worden gekweekt, terwijl de jeugd beschermd wordt tegen de vele gevaren en ontaarde gebruiken die zo vaak het gevolg zijn van ledigheid. Dit alles is in overeenstemming met het voornaamste doel van de opvoeding. Door het aanmoedigen van werkzaamheid, vlijt en reinheid komen we in harmonie met de Schepper. Jongeren moeten begrijpen waarom ze geschapen zijn, om God te eren en een zegen voor hun medemens te zijn. Ze moeten de tederste liefde zien die de Vader in de hemel aan hun heeft geopenbaard en beseffen voor welke hoge bestemming dit leven hen klaarmaakt, de waardigheid en eer dat ze zonen van God zullen zijn. Duizenden zouden zich dan vol afkeer afwenden van de lage en zelfzuchtige bedoelingen en het zinloos najagen van genot waarmee ze zich steeds hebben beziggehouden. Ze zouden leren de zonde te haten en te verafschuwen, niet alleen uit vrees voor straf of uit hoop op een beloning, maar door een besef van de laagheid ervan, omdat het de krachten die ze van God ontvangen hebben verlaagt en een smet werpt op het beeld van God in hen. God wenst niet dat de jeugd geen doel heeft om na te streven. De elementen van het karakter die maken dat iemand succes heeft en door anderen wordt geëerd, het onweerstaanbaar verlangen om iets groots tot stand te brengen, de ontembare wil, de volhardende inspanning en de onvermoeibare volharding, deze moeten niet verpletterd worden. Door Gods genade kunnen ze gericht worden op de doelen die veel hoger staan dan de zelfzuchtige en tijdelijke verlangen, zoals de hemel veel hoger is dan de aarde. En de opvoeding in dit leven al begonnen, zal doorgaan in het eeuwige leven. Van dag tot dag zullen Gods wonderwerken, de bewijzen van zijn wijsheid en macht in het scheppen en onderhouden van het heelal, de oneindige verborgenheden van liefde en wijsheid in het verlossingsplan, zich duidelijker ontvouwen voor de geest. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor diegenen die hem liefhebben. 1 Korintiërs 2 vers 9. Reeds in dit leven kunnen we een glimp ontvangen van zijn tegenwoordigheid en kunnen we ervaren welke blijdschap de omgang met de hemel betekent. Maar de volheid van deze vreugde en de zegeningen ervan zullen pas in het hiernamaals worden ervaren. Alleen de eeuwigheid zal openbaren tot welke heerlijke bestemming de mens kan komen als Gods beeld in hem hersteld wordt.